Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen gemeente uit de 103e psalm en daarvan het eerste vers en het vierde vers. Psalm 103 en daarvan zingen we vers 1 en vers 4. Loof, loof den Heer mijn ziel met alle krachten. Verhef zijn naam zo groot, zo heilig te achten. Och, of nu al wat in mij is, hem prees. Loof, loof mijn ziel, de hoorde der gebeden. Vergeet nooit één van zijn weldadigheden, vergeet ze niet. Het is God die ze u bewees. En wat daar verder volgt in het vierde vers. Wij zingen 1 en 4 uit Psalm 103. zal, gemeente, worden voorgelezen uit het heilig woord des Heren, uit de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen, het tweede hoofdstuk, 11 versen. Wij zeggen nu, Romeinen 2, de versen 1 tot en met 11.
Daarom zijt gij niet te verontschuldigen, o mens, wie gij zijt die anderen oordeelt. Want waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelf. Want gij die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen. En wij weten dat het oordeel Gods naar waarheid is over degene die zulke dingen doen. En denkt gij dit, o mens, die oordeelt degene die zulke dingen doen en dezelfde doet, dat gij het oordeel Gods zult ontvlieden? Of veracht gij den rijkdom zijner goede tierenheid en verdraagzaamheid en langmoedigheid, niet wetende dat de goede tierenheden Gods u tot bekering leidt? Maar naar uw hardigheid en onbekeerlijk hart vergadert gij zelf een toorn als een schat in de dag des toorns en de openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods, welk een iegelijk vergelden zal na zijn werken. Dengene wel die met volharding in goed doen, heerlijkheid en eer en onverderfelijkheid zoeken, het eeuwige leven. Maar degene die twistgierig zijn en die de waarheid ongehoorzaam, doch ter ongerechtigheid gehoorzaam zijn, zal verbogenheid en toorn vergolden worden. Verdrukking en benauwdheid over alle ziel des mensen die het kwade werkt, eerst van de Jood en ook van de Griek. Maar heerlijkheid en eer en vrede, een iegelijk die het goede werkt, eerst de Jood en ook de Griek. Want er is geen aanneming des persoons bij God. Tot zover de schriftlezing.
Zoeken wij gemeente nu het aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Heren, andermaal mogen wij rondom uw heilig woord hier samenkomen, maar toch ook met en voor elkaar uw heilig aangezicht zoeken. Vervrijmoedig ons, Heren. O, allereerst ook daarin om tot u te gaan met onze noden. Ze zijn groot, ze zijn vele, maar van nature zien we ze niet en voelen we ze niet. Dan mogen we het u toch wel vragen, Heere, geef dat we het beseffen. O, we hebben licht nodig over alle zaken, met name als ons geestelijk leven betreffen, want van nature zijn we zo geestelijk niet meer, vleeselijk. Verkocht onder de zonde, zegt zelfs uw knecht de apostel Paulus. En is er iets goeds, dan zal het van u komen. O, wij smeken het, Heere. Geef dat in de toenadering tot u te beseffen, te gevoelen. En dat we met onze noden, met ons gemis naar u mogen gaan. En dat is op een dankdag toch ook wel. Dat we gemis hebben, Heere, uw weldaden goed te overzien. Die rechte wegen, ze goed te gebruiken. O, wij bidden daar dan om. Nu we hier samen zijn voor uw aangezicht, smeken we u dat, Heere. Opdat er echt een dankdag komt. Ja, bij uw kinderen is het een verlangen. Een sterk verlangen. Zelfs naar de eeuwige dankdag. Voor uw heilige troon. O, wat zal dat zijn? Als daar volmaakt gedankt zal worden, uw eer bedoeld, u erkent voor al uw werken. Maar Heere, u kunt hier het verlangen al werken en daar bidden we toch om met en voor elkaar. Zicht op uw weldaden, verwondering erover, een verlangen erbij om u met uw zegeningen ook te dienen. U ziet ons alle zo wie hier voor uw aangezicht zijn. En dat tot in onze harten wat er leeft aan verlangens. Dat is voor u ook niet verborgen. Maar Heere, waar de geestelijke verlangens afwezig zijn, daar bidden we om. Wil uw leven wekken. Een honger en dorst naar gerechtigheid, naar een leven voor u, een leven in uw dienst. Maar wat verlangen is, wil u leiding geven. Want juist daar is het ook zo nodig dat de ziel afgebracht wordt van te leunen, van te steunen op eigen vermogens. U dienen, ga niet buiten de Zoon van uw liefde, buiten uw Heere Jezus Christus, die gekomen bent om een volkomen zaligmaker te zijn, dan heb u ook het dienstwerk volkomen gedaan, de wet volbracht. En dan ook schuld betaald. En dan alles verworven wat zo nodig is voor de zielen die ernaar gaan verlangen. Hongeren en dorsten, wat hebben ze het nodig aan uw voeten gebracht te worden, Heere? U kunt er ook vanavond uw woord voor gebruiken. Zorg u zo en zegen u zo. Ook nu bidden we voor hen die hier niet konden zijn. U weet van zieken en bejaarden die meezuchten. Schenk ze een zegen, dat vragen we ook nu weer, Heere. En die het niet kunnen meeluisteren, we bidden voor hen. Geef ze toch te ervaren dat u uw woord terug kunt brengen in hun harten. Dat u ook leiding kunt geven aan hun zielen. Uw zorgende zegen, Heere, daar smeken we om. En ook op deze dankdag denken we rouwdragenden. Het kan wel zijn dat de vorige dankdag geliefden nog in ons midden waren. En dat we nu die lege plaats zo voelen. Heere, geef u dan leiding, ook aan dat verdriet. Ondersteun erin. O, daar zullen er niet weinig zijn die ook op deze dankdag gemis voelen. Zorgen voelen. Zaken die kwellen en waarvoor ze niet dankbaar kunnen zijn. En waarbij we toch mogen bidden, Heere, gebruik u ten goede. O, wil u dan leiding geven aan de harten. Verheerlijk genade in jongeren en ouderen, Heere. Opdat mag blijken dat u doorgaat met uw werk. En dan zijn er heel veel zegeningen waar u zicht op kunt geven. Die u ten goede kunt keren. En waardoor er zelfs zo goed mee zijn dat we u te meer nodig hebben. Dat zijn de wonderste zegeningen. U zegt het, zonder mij kunt ge niets doen. Maar als we dat toch leren. O, geef er lessen in, geef er oefeningen in. En we bidden zo met en voor elkaar. We bidden zo voor heel de gemeente, Heer. Om de komst van uw koninkrijk door bekering van zondaren zal zijn tot eer van uw naam. We bidden om uw zorg en zegen voor de ambtelijke dienst en ook voor de lege kansel. U mocht hier zorgen, Heere. Maar we bidden ook voor land en volk op deze dankdag. Wat zou het gepast zijn als iedereen zich opmaakt om u te erkennen. Maar het menselijk geslacht is van u afgevallen. En ons land, wel eer een christelijke natie, het heeft u verlaten. Wat past het ons met uw knechten beleiden? We hebben God op het hoogst misdaan. We zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. Schuld beleiden ook als land en volk. Voor zonde en ongerechtigheid. Heren, leer het ons dan plaatsbekleden doen. Maar waar zoveel zich verharden in de ongerechtigheid, dan bidden we toch, geef uw woord nog heerschappij. Ook bij de overheden. We bidden voor hen die ons regeren, wil u hen regeren, Heere. En dan denken we hier plaatselijk aan burgemeester en wethouders, maar ook aan gemeenteraadsleden. Dan denken we provinciaal aan de commissarissen van de koning, gedeputeerden en ook provinciale staten. Maar we denken ook landelijk, Heere, o, u mocht zorgen ook voor de koning, voor de koningin en de koninklijke familie. Voor de minister-president en het kabinet. En in de kamers uw woordheerschappij geven. En ook bij anderen die geroepen worden, Heren, in hoge ambten. O, wij moeten toch bidden voor de overheid, opdat we een stil en gerust leven leiden. In alle godzaligheid en eerbaarheid. We smeken daarom, Heren. En zo bidden we om uw verdere zorg. Op een dankdag mag beleden worden dat er veel onverdiende weldaden zijn. Maar ook voor het winterseizoen, ook voor de toekomst. Wij bidden toch wel om weldaden. In de toren die verdiend is, smeken wij gedenk des ontfermens. En wil ze ons land en volk nog niet vergeten, nog niet verlaten, hoezeer ook verdiend. Heren, wij smeken, zorg u voor alle werk in uw koninkrijk. Die oogst, daar mogen we toch om bidden. U zult ze binnenhalen uit alle talen, tongen en natiën. Dan vragen we om uw zegen en voor alle zaad wat gestrooid wordt ook op zendingsvelden of evangelisatieposten. Dan bidden we om uw zegen, heren, ook voor het werk onder het Joodse volk. In Israël, in Oost-Europa, het gaat toch om uw werk. Vervulling van uw beloften ligt niet in onze macht. Maar u bent een God die wonderen kunt doen. En dat smeken we om, en dat zal zo zijn als uw belofte vervult. Dat is altijd ervaren als een wonder, tot eer van uw naam. En heren, zo smeken we om de voortgang van uw werk over het rond der aarde. We denken ook bijzonder aan uw kerk in de verdrukking. Wat een nood kan er dan zijn. Dan weet men soms ook niet hoe men ooit dankdag zal vieren. En dan toch u te erkennen voor wat u nog geeft. En u ook te smeken, opdat u rijk gestalte krijgt. Zelfs in de verdrukkingen, ja, zo dikwijls was het in de verdrukking, dat u uw kerk bouwde en dat u het toch toebracht. En die eeuwige oogst zal het openbaren, hoe ook in die landen het werk voortgang vond, maar wij bidden aan u om. Heere, schenk ons zo wat nodig is, ook in deze dienst om u te erkennen en te benodigen en help erin al uw knechten waar ze dienen. Ook studenten, al geven ons allemaal niet meer te zijn dan leerjongeren. En wellicht zijn er ook gemeenten waar leesdiensten zijn, help u dan ouderlingen. En wil u ze gebruiken als instrument, ook uw knecht hier, heren. Ook deze dankdagavonddienst, help ook hem. We dienen hem omdat hij dienen mag. Dienstbaar mag zijn, door uw genade. Neem weg wat hinderlijk is en schenk u wat we niet missen kunnen. We smeken het alles alleen om Jezus wil. Amen. Wij zingen gemeente nu op Psalm 36. Het eerste en het tweede vers, en u krijgt gelegenheid uw liefdegaven, uw dankdaggaven, voor de dienst des Heren uit te reiken. Drie rondgangen zijn er. Eerst er wordt er gecollecteerd voor de diaconie, dan voor de kerk en de derde collect is voor de aflossing van de schuld die nog rust op kerkgebouw. Twee versen uit Psalm 36. Het trots gedrag des bozen doet me spreken in beklemd gemoed. Gods vrees is uit zijn ogen. En het tweede vers, uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Uw waarheid tot de wolkenboog. Uw recht is als Gods bergen. Deze twee versen uit Psalm 36 zingen we.
Thank you.
gemeente op een dankdag proberen om Gods zegeningen in gedachten te brengen. Zou het niet nodig moeten zijn dat we dat dagelijks deden? Gods zegeningen. Wat worden die veel vergeten? Het verstand laat na, zo zongen we net in Psalm 36. Die ware grond van het weldoen op te merken. Als we de Heere niet vrezen, dan is ons verstand nalatig. En wat doet David? En dat is een opwekking die ook Gods kinderen treft. Die zegt, en dat zongen we ook al uit Psalm 103. Die zegt, vergeet nooit één van zijn weldadigheden. Vergeet ze niet. Oh, dat dreigen we te doen. Vergeet ze niet, het is God die ze u bewees. Laten we eerlijk zijn, gemeente, wat is er veel vanzelfsprekend in ons leven. Terwijl het best wonderen zijn. Vindt u het niet? U vindt het misschien heel gewoon dat je 's morgens gezond op kunt staan en je werkend gaan doen. Heel gewoon, alsof je er recht op hebt. Jongens en meisjes, heel gewoon dat er weer eten op je bord ligt. Terwijl andere mensen het missen. Waar heb je dan verdiend? Als je werk hebt, geld verdient. Heel gewoon, is dat heel gewoon? Gods werk is nodig om zulke dingen als een wonder te gaan ervaren. Waar heb ik het dan verdiend? En dat is iedere dag vol met, ja toch wel, wonderen van Gods zorg. Vindt u het nog geen wonder als er weer een oogst wordt binnengehaald? Als op het land, hier in Nederland, in dit land, waar 30.000 kinderen in de moederschoot vermoord worden, in dit land. Als er dan weer tarwe geoogst kan worden of aardappels binnengehaald kunnen worden. De suikerbieten weer naar de fabriek gebracht kunnen worden. Als er weer fruit, prachtig fruit aan de bomen groeit. Of wat er ook verder binnengehaald wordt in de visvangst of wat dan ook. Met alle zorgen die er overigens daar ook zijn. Maar toch is het geen wonder als de Heere dan toch nog zoveel geeft. Maar, ach, het is nodig dat Hij er ons bij bepaalt dat het wonderen zijn. Dat een economie nog niet instort. Misschien vinden we het heel gewoon. Dat er nog vrede is en geen oorlogsgeweld. Dat er in heel veel andere plaatsen in deze wereld wel is. Misschien vinden we het heel gewoon. En ook onze persoonlijke omstandigheden. Maar het is zo gewoon niet. Hoe onwaardiger je het wordt, hoe groter het wonder wordt. Kijk, dat leert God als hij iemand bekeert. Dan word je al die dingen zo onwaardig. En geeft God het dan toch nog? Weldaden. Weet u waar ze heen leiden mogen? En dat gebeurt ook. Dat leert ons het woord des Heren ook. En daar gaan we ook naar luisteren. Weet u waar ze heen leiden mogen? Als de Heere ons die indrukken geeft van onwaardigheid. En van die onverdiende zegeningen. Dan mogen die weldaden ons opleiden tot de weldoeners. De bron, ja nog meer, zeg maar gerust, dan mogen die weldaden gezegend worden tot onze bekering. Daar gaan we deze dankdagavond over denken, zoals dat staat in het woord des Heren, in het schriftgedeelte dat u voorgelezen is, in het vierde vers, dus van Romeinen 2, het vierde vers. Wij lezen dat woord des Heren, de woorden van onze tekst. Of veracht ge de rijkdom zijner goedertierenheid en verdraagzaamheid en langmoedigheid, niet wetende dat de goedertierenheid Gods u tot bekering leidt. Het staat er in een vragende vorm, gemeente. We worden bepaald naar een vraag. Naar wat Gods goedertierenheid ons deed. En we gaan eerst zien hoe ze omschreven wordt. Vervolgens hoe ze veracht wordt. En in de derde plaats hoe ze tot zegen is. Een vraag naar wat Gods goedertierenheid ons deed. Eerst hoe ze omschreven wordt. Leest u mee in de tekst? De rijkdom zijner goedertierenheid en verdraagzaamheid en langmoedigheid. Zo wordt ze omschreven, onze eerste gedachte. Hoe wordt ze veracht? Ja, dat is hier de vraag dus, hè. Of veracht ge? Ook in tekstverband is daar wel melding van. En ook verder in de Romeinenbrief kunnen we wel wijzen op plaatsen die daar melding van maken. Verachten van Gods goedertierenheid, kan dat? Ja. En het gebeurt nog veel ook. En het is heel erg. En onze derde gedachte is dan hoe ze tot zegen is. Want dat staat nadrukkelijk. Een tweede gedeelte van onze tekst. Niet wetende dat de goedertierenheid Gods u tot bekering leidt, staat er dan zelfs. En de kanttekenaar zegt dan, tijd en redenen geeft om te bekeren. Dus de goedertierenheid Gods wordt daartoe u zo getoond. Zo zou u ze moeten ervaren. Onze derde gedachte, hoe ze tot zegen is. In het tekstverband, gemeente, komt ook aan de orde, ja, de ellende van het heidendom. Heb er maar oog voor. Mensen zonder God. Ook in onze moderne tijd, wij spreken dan wel van het moderne heidendom. Je moet niet alleen denken aan het Amazonegebied of in Afrika, nog in de binnenlanden, of in China, of... Nee, u moet ook denken aan moderne heidendom, in wier midden wij ook leven. Of om het in de woorden van Paulus te zeggen, je moet ook denken aan de Romeinen. Hij kwam wel in Rome en daar was een gemeente, daar is hij geweest, als gevangene eerst. Maar ook in andere plaatsen in het Romeinse Rijk, er was ook veel heidendom. En het heidendom, wat is dat arm? Wat is dat ellendig? Wat leeft dat onder Gods toorn? Vers 18 van hoofdstuk 1. Want de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel. Over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen. Als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Ja, Paulus geïnspireerd, hè. Die kan met weinig woorden veel zeggen. Gods toorn rust op die goddeloosheid, dat leven zonder hem. En dan wordt het verder getekend en denk dan niet alleen aan het moderne, niet alleen aan het heidendom in Paulus dagen, maar ook aan het moderne heidendom. Als je verder in de Romeinenbrief, of in hetzelfde hoofdstuk 1, leest... Leest u maar mee in vers 28, en gelijk het hun niet goed gedacht heeft God in erkentenis te houden. Zo is het toch met moderne heidendom onder ons ook, in ons land. God niet in erkentenis houden, hem niet erkennen als schepper, hem niet nodig hebben. Zo heeft God ze overgegeven in een verkeerde zin, om te doen dingen die niet betamen. Er worden er heel wat zonden van onze tijd ook genoemd. Ook van dat ondergaande Romeinse Rijk in de dagen van Paulus. Maar ook van dat ondergaande West-Europese Rijk in onze tijd. Vervuld zijnde met ongerechtigheid, hoererij, boosheid, gierigheid, kwaadheid, vol van nijdigheid, moord, twist, bedrog, kwaadaardigheid, is onze tijd er ook niet vol van? oorblazers, achterklappers, haterschots, smaders, hoovaardige, laatdunkende, vinders van kwade dingen, de ouderen ongehoorzaam, onverstandige, verbondbrekers, wat een woorden heeft Paulus allemaal, ja, maar hij ziet de zaken, hij ziet die zonde. Zonder natuurlijke liefde, nou denk maar aan onze tijd. Onverzoenlijken, onbarmhartigen. Zo somt Paulus het allemaal op. En dan zo onboetvaardig, de welke daar het recht Gods weten, namelijk dat die zulke dingen doen, des doodswaardig zijn. Niet alleen dezelfde doen, maar ook met een welgevallen hebben in degene die ze doen. Vreselijk als we daaronder genoemd worden. Als wij er ook een welgehagen in hebben. En al die goddeloosheden die er zo overvloedig in de wereld zijn. God laat ze los, zou je zeggen. O, zien we dat nu ook gebeuren? Maar hebt u uw gedachten nu nog bij anderen? Lees dan maar even door. Kijk dan maar even naar hoofdstuk 2 vers 1, want Paulus schrijft zomaar verder en zegt, daarom zijt gij niet te verontschuldigen, o mens, wie ge zij die andere oordeelt, want daarin geen ander oordeelt, veroordeelt u zelven, want gij die andere oordeelt doet dezelfde dingen. O, Paulus komt opeens heel dichtbij. De toren Gods, dacht je alleen aan het moderne heidendom van onze tijd? Maar hoe sta je er zelf in? Leun je er niet dicht tegenaan? Word je niet meegezogen? Leven die zonden ook niet in je eigen hart? Misschien leef je ze heimelijk ook wel uit en doe je mee? Kijk eens vers 2. En we weten dat het oordeel Gods naar waarheid is over degene die zulke dingen doen. Straffen. Ernstige woorden van een apostel die echt wel wist wat liefde was. En die ook echt het behoud wel zocht, ook van die gemeente van Rome, aan wie hij hier schrijft. Maar heel eerlijk is hij. Gods oordeel rust op de zonde. En de zondaar die daarin volhardt, die zal daarin delen, die zal dat straks ervaren. En denkt gij dit, o mens, die oordeelt degene die zulke dingen doen, en dezelfde doet dat gij het oordeel God zult ontvlieden. Pas maar op. Zo gaat Paulus verder. Zie maar eens toe voor jezelf. Moeten luisteren, gemeente. Alsjeblieft, wil zulke woorden toch niet terzijde schuiven. Dan denk je, nou, dat heeft mij niks te zeggen. Want dan komt u aan onze tekstwoorden niet toe. Maar als u ze ernstig neemt, dan hoort u opeens hoe het heil aan de orde komt in ons tekstvers. Ja, genade, bekering. Kijk, daarover gaat het in ons tekstvers. Want hij vervolgt dan zonder meer of veracht ge. Ja, dat kan gebeuren dat mensen dat verachten, maar dat moet u niet doen. Oh, dat moet anders worden. U moet het hoog achten. Wat? De rijkdom zijner goedertierenheid en verdraagzaamheid en langmoedigheid. Je moet je hoog leren achten, op waarde leren schatten. Niet wetende dat de goedertierenheid Gods u tot bekering leidt. Ziet u? In dit verband staat die rijke tekst die spreekt van eeuwig behoud. En daarom wordt nu onze aandacht gevestigd vanavond. Een rijke tekst die ons de weg wijst naar eeuwig behoud. Te midden van, ja, verdiende toorn. Rechtvaardige oordelen. Over het moderne heidendom. En als wij er ons mee verzwageren en door meegezogen worden, ook over ons. Maar er is een weg der ontkoming en dat heet de weg der bekering. Tot bekering leidt, staat immers in ons tekstvers. Maar we zouden dan de aandacht vestigen, en zoals de apostel dat doet, en de Heere geven maar dat we er zicht op krijgen, de aandacht vestigen op Gods goedertierenheid die ons hier omschreven wordt. Hoe wordt die hier omschreven? De rijkdom zijner goedertierenheid. Heb je al goede gedachten van God? Van de grote God, goede gedachten. Er zijn ook mensen die lopen met harde gedachten van God. Zeg maar gerust kwade gedachten. De vader der leugen wil u wel helpen hoor, die leugenaar. Die doet niks liever dan kwaad spreken van God. Terwijl zijn naam te maken heeft met goed. God, goed. En onze belijdenis hem noemt een overvloedige fontein aller goeden. O, wat is er een goed in God. En wat komt er een goed van God? Daar gaat het hier over. Dat er van God zoveel goed komt. Wat is goedertierenheid? U mag dat zien als een innerlijke lust in God. Een behagen van God. Om zijn schepselen goed te doen. Daar heeft God lust in. Daar heeft hij behagen in. Goed voor zijn schepping te zorgen. Voor zijn schepselen. Bijzonder voor de mensen. Dat is zijn goedertierenheid. Onze kanttekenaren die leggen er de vinger bij. Dat zijn weldaden ook in het leven van mensen die kwaad doen. Daar is God nog goed voor. We zeggen het wel eens zo, hè. Hij geeft voedsel aan de mond die hem vloekt. En kracht aan de vuist die men balt naar de hemel. Kun je niet begrijpen. Zorgt God zo? Ja. Ja, zijn goedertierenheid zijn ook weldaden in het leven van mensen die kwaad doen. O, de Heer Jezus heeft het eens een keer zo gezegd. En wij moeten er oog voor hebben. Opdat gij moogt zijn kinderen uw vaders, die in de hemelen is, want hij doet zijn zon opgaan over bozen en over goeden. En regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Zo heeft de Heer Jezus zelf ook gezegd, ook aangewezen. De goedertierenheid Gods wordt zo zichtbaar. En als er nu iemand klaar is om te zeggen, ja, maar God doet toch ook kwaad. Dat lees ik nog ook wel eens in de Bijbel. Iemand overkomt toch kwaad. En het komt niet uit de mond des Allerhoogsten, het kwade en het goede. Dan zeg ik, pas op. Dan wordt wel bedoeld iets wat zondaren op deze aarde ervaren als kwaad. Niet klein kunnen krijgen, maar dan is God nog niet kwaad. Betekent niet dat God niet goed is. Hij doet geen kwaad. Als hij rechtvaardig is, dat is geen kwaad. Ook niet als hij rechtvaardig straft dus, dat is geen kwaad. Al ervaart een zondaar dat soms dan wel. Dat God hem bezoekt, soms een ongerechtigheid. Ja, dan kun je zeggen, is er een kwaad in de stad dat de Heere niet doet. Zijn voorzienig bestel gaat over alles, maar God is niet kwaad. Hij is goed en een overvloedige fontein aller goeden en zijn recht is ook goed. Dat zijn deugden in God, ook zijn rechtvaardigheid. Kom, zou u het goed van God willen noemen als hij de zonde de vrije teugel bood? Zou u dat goed van God noemen? Als hij het kwaadwelig liet tieren? De mensen mogen doen waar ze zin in hebben en God zou ze nooit straffen. Zou u dat goed noemen? De goedertierenheid van God is aan de orde. En dat is inderdaad zijn lust om zijn schepselen goed te doen. En weet u wat wij nou eens moeten doen? Overdenken. En vraag er maar licht bij van de Heere. Overdenken hoe de goedertierenheid Gods in ons leven was. Ook in de achterliggende tijd. Het is toch dankdag. En misschien is het wel erg dat je ertoe aangezet moet worden. Om Gods zegeningen en weldaden te gaan overdenken. Maar doe het toch maar. En zie hem er dan achter staan. Wat zijn er veel zegeningen die je kreeg. die je misschien heel gewoon vond, maar die andere mensen wel missen. En die zijn niet slechter dan dat jij bent. Vergeet nooit één van zijn weldadigheden. Misschien vind je het heel gewoon, jongens en meisjes, als je naar school kunt. Maar het is best een wonder als je geen handicap hebt, hoor. Die anderen hebben dat wel. Als je gezond bent. Als je ouders hebt. Een thuis hebt. Dat er school is. Je niet vluchten moet. Voor vijanden, voor oorlogsgeweld. Dan vind je dat allemaal maar heel gewoon. God zorgt en zegent. En wat heeft hij veel zegeningen gegeven. Ieder zou het voor zijn eigen leven eens na moeten gaan. Iedere dag. Je persoonlijke leven, je gezondheid, het gezinsleven, familieleven, in je werk, in je geld, allerlei zaken, daar is zoveel. De apostel gaat door en breidt het uit. Hij heeft het over de rijkdom zijner goedertierenheid en gaat verder met en verdraagzaamheid. Wat moet je dan aan denken? Verdraagzaam als God, ja. Verdraagt. Waar je best verwonderd over mag zijn. Onze kanttekenaren zeggen namelijk. Waardoor hij de zonde der mensen. Met oogluiking. Overziet voor enige tijd. Of ze zich nog zouden bekeren. Dus iemand zondigt en God straft hem niet meteen. Een vloeker. Die zou toch dood neer kunnen vallen. Ja, en dat is nog niet gebeurd. Ja. Het is ook wel eens wel gebeurd hoor. Ik weet van Franse militairen bij Nijmegen. Die spotten met God in de hemel toen het onweerde. En die hun musket richtten op God. Ze wilden hem wel eens uit de hemel schieten. Maar de bliksem was hem voor. En ze vielen dood ter aarde. Ja, God kan wel op de daad zelf straffen. En de jongens en meisjes kennen uit de kerkgeschiedenis, of uit de vaderlandse geschiedenis, vast wel het voorbeeld van de vloeker in Steenwijk. Die liep 's nachts in donker, zo te vloeken bij die stad, dat één, ja, een christelijke, godvrezende soldaat op de muren dat niet meer aan kon horen. Maar ja, waar loopt die vloeker? Hij kon hem niet zien in donker. Niemand die hem kon vinden. Maar hij richtte toch zijn musket zomaar in donker. Ja, hij richtte eigenlijk niet eens. Hij schoot hem zomaar leeg. Maar het vloek hield wel op. En de volgende morgen ging men kijken en zoeken. En toen vond men de vloeker. Zijn tong uit zijn mond geschoten. Dat God zo bestuurt. Dus God kan wel op de daad straffen. Maar hier is nou juist aan de orde dat God dat heel vaak niet doet. Heel vaak doet God het niet. Dan laat hij een vloeker, een spotter, een godlogenaar, een goddeloze nog maar doorgaan in zijn zonde. Hij laat het toe. Dat is verdraagzaamheid. Na de zondeval bij Adam en Eva eigenlijk meteen al. Hij had toch Adam en Eva kunnen straffen met de doodstraf? Toen ze van de vrucht van de verboden boom hadden gegeten. Maar hij deed het niet. Hij spaarde hun leven nog. Langmoedigheid. O, als hij ons toch eens op de daad iedere keer gestraft had. Als we dat verdienden. Iedere zondige daad. Als hij die van ons zou straffen. Maar de Heer is langmoedig. Traag tot toorn wordt dan wel eens gezegd. Hij straft niet meteen. Denk maar eens aan die boog in de hemel. Na de zondvloed, toen gaf de Heer daar een teken van, hè? Van zijn grote langmoedigheid. Als de boog, zo lees ik dan bij Mozes, in Genesis 9, in de wolken zijn zal, God is antwoord. Zo zal ik hem aanzien om te gedenken aan het eeuwig verbond tussen God en tussen alle levende ziel en alle vlees dat op de aarde is. Langmoedigheid. Ik zal niet meteen straffen. De aarde zal door water niet vergaan. En in datzelfde verband staat ook de natuurverbond. Hè? Spreekt dat niet van Gods grote langmoedigheid? Dan moet je op een dankdag aan denken. voortaan al de dagen der aarde zullen zaaiing en oogst, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht niet ophouden. Het heeft God gezegd, door hem ingesteld. Wij spreken van het verbond van dag en nacht. Wij spreken van het natuurverbond. Allemaal tekenen van Gods grote langmoedigheid. God stelt de toorn nog uit. Komt niet meteen met zijn oordelen. Maar nou moeten we niet gaan denken dat die oordelen nooit komen. We moeten niet denken dat God nu ophoudt toornig te zijn over de zonde. We moeten wel beseffen wat de Heer Jezus, of het was eigenlijk Johannes de Doper, de voorloper van de Heer Jezus, daarover gezegd heeft. En die heeft gezegd tot de scharen die tot hem kwamen, om gedoopt te worden, geen andere gebroedsels. Maar hoor wat hij dan zegt. Wie heeft u aangewezen te vlieden de toekomende toorn? Dus met andere woorden, die toekomende toorn, die is er, hoor. Maar mag je die nog ontvluchten? Breng dan vruchten voor der bekering waardig. Oh, ook hij spreekt dan over het onderwerp van onze tekst, bekering. Begin niet te zeggen, bij uzelf, we hebben Abraham tot de vader, want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken. Wat een grote verdraagzaamheid van God. Is er over vloekers, over spotters, maar ook over andere zondaren. En als we het goed zien, dan moeten we zeggen ook over ons. Daarom zijt ge niet te verontschuldigen, o mens, wie ge zijt die anderen oordeelt. O, wat verdraagt God nog veel. Bent u wel eens opstandig tegen God? Hij vindt dat God het verkeerd gedaan heeft in je leven. Terwijl je je vergist en je het echt mis hebt. Je hebt veel erger verdiend en toch ben je opstandig. Wonder hè, dat God je dan verdraagt. Als je boos bent op God. Onheilige toorn. Wonder dat God je daar niet voor straft. Of heb je stiekeme zonden? Als niemand het ziet. In onze tijd ook met die elektronische media. Wat kan er veel gezondigd worden? Andere mensen zien het niet, neem maar God wel. En als hij je dan verdraagt, als hij je dan toch nog niet straft. En wat moeten we zeggen van de liefdeloosheid van mensen jegens God? Ze vergeten hun schepper dagen zonder getal, ze gedenken hem niet, ze dienen hem niet. O, als we eens gaan denken over de zonde tegen alle 10e geboden. Dat verdienen we toch. Als de wet behandeld wordt bij de catechismus. Wie kan dan zeggen, ik heb geen straf verdiend. Verdraagzaamheid heeft Paulus het hierover. Hij benoemt het in dat ene woord. Nee, hij zegt er nog een woord achter. Langmoedigheid. Hij heeft het over de grootheid van Gods goedertierenheid, de rijkdom, zegt hij, en verdraagzaamheid en langmoedigheid. Hij straft nog niet meteen, hij stelt de straf zelfs uit. Tot? Ja, tot. Kijk, dat is langmoedigheid, tot. Tot de maat vol is. O God willende zijn toorn bewijzen, lees ik dan, en zijn macht bekendmaken, heeft met veel langmoedigheid verdragen de vater des toorns tot het verderf toebereid. Wees nou maar bang dat u daarbij hoort en vraag nou maar om daar niet bij te mogen behoren, o daarvan gered te worden. Een vat des toorns tot het verderf toebereid. Waar moet het dan heen als de toorn zich zal ontladen? Als ik alleen maar doorga in Gods verdraagzaamheid en langmoedigheid, ja tegen zijn goedertierenheid te zondigen. Kijk even in vers 5. Naar Uw hardigheid en onbekeerlijk hart vergadert uzelf toorn als een schat in de dag des toorns en de openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods. Als je zomaar doorgaat te zondigen tegen deze heerlijke deugd van goedertierenheid en tegen zijn heerlijke deugd van verdraagzaamheid en langmoedigheid, dan ben je een verzamelaar. En wat ben je aan het verzamelen? Oordelen van God. Toren van God. Want Paulus zegt, vergadert ge uzelf toren als een schat. In de dag des toorns en de openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods. Hier is een schuldeiser, welke een iegelijk vergelden zal naar zijn werken. De toorn Gods wordt dus niet verdoezeld hier. Die wordt als heel ernstig genomen. Maar, ja, juist in dat licht wordt gezegd, je kunt het ontkomen, die toekomende toorn. Die kun je ontvluchten. Je kunt gered worden van dat verdiende oordeel. En daarom zorgt God nog zo goed voor je. Daarom is er die goedertierenheid en die verdraagzaamheid en die langmoedigheid nog in je leven. Overdenk het toch eens. Overdenk het toch eens. Wat is God nog langmoedig over mij? Verdraagzaam jegens mij. Goedertieren in mijn leven. In onze tweede gedachte gaan we erop letten hoe het veracht wordt. Want het staat er in de vragende zin aan. Of veracht ge de rijkdom zijner goedertierenheid? Doen wij dat soms ook? De rijkdom, dat ziet op de grootheid, de veelheid van weldaden in God. Hoe veracht je ze dan? Zo zult u misschien vragen. Nou, dat mag je wel afvragen. Hoe veracht ik dan zijn goedertierenheid? Als ik ze niet goed opmerk? Ja. Inderdaad, dan kun je ze ook niet op waarde schatten. Let er maar op. En zijn verdraagzaamheid en zijn langmoedigheid als wonderen. Let er maar op. Inderdaad, maar weet u hoe je ze vooral veracht? Als je ze misbruikt. Hoe het begint met geen oog ervoor te hebben. En vergeten. En dan ook helemaal op zijn wil niet te letten en zijn eer niet te zoeken. Maar ze verachten, dat is eigenlijk ja, nog erger. Dan ga je het misbruiken. Dan ga je er een reden in zoeken om nog meer te zondigen. Dan verhard je je in ongerechtigheid. Maar God is toch goedertieren. Hij is toch verdraagzaam. En is toch langmoedig. Dan neem ik het maar zo zwaar niet met dat spreken over oordelen. Wat zegt de prediker daarvan? Omdat niet haastiglijk het oordeel over de boze daad geschiet. Daarom is het hart van de kinderen der mensen in hen vol om kwaad te doen. Die benoemt het zo. Heel duidelijk. Is God goedertieren en verdraagzaam en langmoedig? Dan misbruiken mensen dat. En dan is hun hart juist vol om kwaad te doen. Dan nemen ze nog meer vrijmoedigheid om te zondigen. Ja, inderdaad, dan vergader je je toorn als schat in de dag des toorns. Maar toch ook, we zeiden al, als je er niet recht licht op hebt. Wie God is en wie jij bent. Dan is dat ten diepste ook een misbruiken van zijn goedertierenheid. Als je je eigen zonde dan niet eens tegenover ziet staan, kom je aan verdraagzaamheid en langmoedigheid niet toe. Ik heb het eens een vrouw zo horen zeggen, ik verschrok ervan op een bezoek. Ze zei, God is goed. Ja, daar kon ik niet tegenin gaan. God is zo goed voor me, daar kon ik ook niet tegenin gaan. Hij is zo, ze zei, maar het is geen wonder, zei ze, want ik ben ook goed voor hem. Want toen kon ik er wel tegenin gaan. Die vond het heel verwonderlijk niet dat God goed voor haar was, want zij was ook goed voor hem. Ze kende zichzelf niet. Ze kende haar zonde niet. Ze voelde geen afdwalingen, geen hoogmoed, geen eerzucht, geen wereldzin. En alle kwalen waar ze echt wel mee behept was, die zag ze niet en die wilde ze niet beleiden. En zo misbruikte ze de grootheid van zijn goedertierenheid. Weet u wie ze ook misbruiken? Die grootheid, die rijkdom van de goedertierenheid. Mensen die zeggen, oh God is zo goed voor me in het tijdelijke. Ik heb het in het pastoraat ook wel meegemaakt. God is zo goed voor me in het tijdelijke. Nou, dan denk ik, als ik sterf zal hij me ook wel in de hemel nemen. Ja, hij is altijd goed voor me geweest, waarom dan niet als ik sterf? Ook alweer iemand die zichzelf totaal niet kende. Van zonde geen weet had. Van hoogmoed, van wereldzin, van schuld. Niets geen weet had. Een wisseltrekken op de goedheid Gods en denken dat men dan bijna recht had op de hemel. Dat is misbruik van zijn goedertierenheden. Dan denk je soms met de tijdelijke weldaden naar de hemel te kunnen gaan. En beeld je nog steeds in dat je zelf ook goed bent voor God. O, dat harde hart. O, dat onbekeerlijke hart wat doorgaat om toorn te vergaderen. Dat misbruikt, dat veracht zijn goedertierenheid. Wil er toch eens op letten. Als wij met een verhard hart doorgaan in onbekeerlijkheid. Dat is toch verachten van zijn goedertierenheid. Ik leef maar door. En ik laat me niet terechtwijzen. En ik laat me niet in de schuld praten. En ik laat me niet vernederen. En ik laat me niet terechtbrengen. O, houdt u de zonde aan de hand. Terwijl God nog zo goed en zo verdraagzaam en langmoedig over u is. U houdt toch de zonde aan de hand. U wil niet breken met het kwade. Nou, dat is toch misbruik. Als je je hart en je begeerte niet eens wil onderzoeken. Of er zonden in wonen. Je wil geen zelfkennis. God is toch goed? Dan misbruik je zijn goedheid en zijn verdraagzaamheid en langmoedigheid. Want hij zet je ook aan om jezelf te onderzoeken. Al die grove zonden in je leven. Of misschien zijn het geen grove, maar zijn het bedekte zonden. Denk je dat God ze door de vingers zal zien? Ja, maar hij straft mij niet. Je misbruikt zijn goedertierenheid, zijn verdraagzaamheid en langmoedigheid. En wat denkt u van uw verborgen zonde? Mensen weten het niet, maar God weet het. Hij ziet het. O, doet u net of hij niet in het verborgene ziet. U misbruikt zijn goedertierenheid, zijn verdraagzaamheid, zijn langmoedigheid. Wat denkt u van zondige drijfveren? Heel veel mensen zijn er die zeggen, ach, zit toch niet zo te broeten in de mensen binnenste. Laat me maar rust. Die willen niet kijken in hun eigen hart en in hun eigen begeerten. En die willen daar geen zonde kennen. Hoort u daarbij? Zo moet het niet wezen. Wil toch eerlijk met de kwalen van uw ziel naar die hemelse heelmeester gaan. En zeggen, Heere, leg het maar bloot. Maar als je dat niet wenst en als je eroverheen wenst te leven. Je veracht zijn goedertierenheid, zijn verdraagzaamheid en langmoedigheid. Misschien hebt u stiekem een hoop dat het wel goed met u gaat als u straks sterft. Waar heb je de grond voor? Ja, zegt u, God is goedertieren. God is verdraagzaam. God is langmoedig. Ja, dat inderdaad. Dat is hij. En zo heeft hij zich jegens u bewezen. Maar u misbruikte het. En u verachtte het. En u bent nooit als een arme zondaar naar Christus gevlucht. O, u kunt geen grond voor uw hoop, voor de zaligheid maken van Gods goedertierenheid, verdraagzaamheid en langmoedigheid. U hebt de genade nodig die in Christus is. U hebt de zaligmaker nodig, anders kom je voor eeuwig om. O, dat misbruiken van die heerlijke deugden Gods. Het lijkt wel alsof die mensen zo hoog achten als ze hun zaligheid erop bouwen. Maar eigenlijk verachten ze ze. Want ze misbruiken die deugden. In Psalm 85 staan heel diepe en wezenlijke zaken aangaande hoe het moet gaan in het leven. In Psalm 85 staat dat de goedertierenheid en de waarheid elkaar moeten ontmoeten. De goedertierenheid en de waarheid. De waarheid van Gods woord, waarin zijn gerechtigheid ook aan de orde komt. Zijn rechtvaardige straffen van de zonde aan de orde komt. Zijn billijke toorn en oordelen aan de orde komen. O, die moeten een zondaar terechtbrengen om genade te leren zoeken. Vergeving te leren zoeken. Redding te leren zoeken. Die goedertierenheid is er niet zonder de waarheid. Maar die goedertierenheid en waarheid, staat in Psalm 85, die moeten elkander ontmoeten. Die horen bij elkaar. En in diezelfde psalm leest u ook deze woorden. De gerechtigheid en de vrede moeten elkander kussen. Kijk, vrede, je kunt jezelf wel een valse vrede aanpraten. Zonder gerechtigheid. Maar zo zal het niet gaan als je zalig wordt. Dan moeten de gerechtigheid, Gods heilig recht, die met de zonde geen gemeenschap kan hebben, die straf voor de zonde eist, die rechtvaardige toorn zal openbaar over de zonde die niet vergeven is, die de onreinheid haat. O, die gerechtigheid Gods en die vrede, die moeten elkaar kussen. Die moeten als het ware gemeenschap met elkaar hebben. Want ze horen bij elkaar. En daarom, o mensen, met valse vrede, met een onrechtmatig steunen op Gods goedertierenheid, die wil het zonder de waarheid doen en zonder de gerechtigheid doen. Maar het zal niet gaan. Er is maar één weg van heil, en dat is aan de voeten van Christus terechtgebracht te worden. Als de goedertierenheid Gods en de verdraagzaamheid en zijn langmoedigheid je een onuitsprekelijk wonder wordt, omdat God je nog niet gestraft heeft. Nog niet in de hel geworpen heeft, maar zoveel zegeningen gegeven heeft. Wat moet een mens verbreken? Kijk, je hebt het vaak gehoord, hè? De goedertierenheden moeten tot bekering leiden. Zie hier, daarover gaat het in de woorden van onze tekst. Niet wetende dat de goedertierenheid Gods u tot bekering leidt. O, wacht daarom niet tot de maat vol is. Met misbruik te maken van de goedertierenheid. En ten onrechte te steunen op een verdraagzaamheid en te denken dat langmoedigheid eeuwig is, misbruikt het toch niet? God geeft, onze kanttekenaren zeggen het ook zo nadrukkelijk, hè? Tijd voor bekering, onze derde gedachte. Maar we gaan eerst zingen. En zingen dan nu uit Psalm 5, 2 versen, 10 en 11e vers, uit de 5e psalm. Uit de 5e psalm, het 10e vers, draagt gij, o God, hen nog geduldig. Verwoest een raadslag, drijf hen heen, dat uw wet zo stout vertreent, zij tergen u. Te menigvuldig, verklaar hen schuldig. Maar geef u dier begunstelingen, wier geest in u zijn sterkte vindt, wier hart uw naam oprecht bemint, in u vol vrolijk op te springen en blij te zingen. 10e en ook 11e uit Psalm 5. onze derde gedachte, gemeente, hoe ze tot zegen is. Als u dat toch zou mogen beleven. Als dat toch in uw leven eens waar zou zijn. Dat die rijke goedertierenheid Gods. Dat die grote verdraagzaamheid. Dat die onbevattelijke langmoedigheid. Niet tegen u zou getuigen. Omdat u zich verhardt en doorgaat in de zonde. Maar u klein maakt. U verbreekt. U aan de voeten van de zaligmaker brengt. Daar gaat het hier over. Dan staat er. Niet wetende dat de goedertierenheid Gods u tot bekering leidt, tot omkering. Ja, zie het maar concreet. Misschien is dat moeilijk. Maar je gaat een weg, dat is eigenlijk het Hebreeuwse woord voor bekering. Hè? Je gaat een weg, maar je moet de andere kant op. Omkeren. Dat is eigenlijk het Hebreeuwse woord voor bekering. Stilgezet en omgekeerd. U hebt het denk ik wel eens vaker gehoord. Je leeft van God weg. Maar nu ga je hem zoeken. Echt zoeken. Oh, kijk eens jongens en meisjes naar Paulus. Als die bekeerd wordt. Die leefde wel godsdienstig. Ja, maar ondertussen. Hij ging zijn eigen gang. Als vijand van Gods kerk. God zet hem stil. En dan gaat hij de Heere zoeken. Wie zijt ge, Heere? Wat wil u dat ik doen? Zal opeens verandert alles. Bekering. Afgekeerd van. Ja, van je eigen hoogmoedige ik. Van al je eigen kunnen, weten en willen. De Heer Jezus noemt het dan jezelf verloochenen. Bedoelt hij ook de bekering? Die omkering van jezelf, ook van de wereld. Dan zoek je de wereld niet meer. Dan zoek je God, de schepper. Die ga je gedenken. Omgekeerd, dan ga je de zonde haten. Je zegt de duivel de dienst op. Maar je gaat ook de zonde haten, die wil je niet meer. Je zou wel willen dat je weg kon krijgen uit je innerlijk, maar dat lukt zo makkelijk niet. Maar toch, de duivel de dienst op zeggen. Een honger en dorst krijgen naar gerechtigheid. Noemen we zomaar enkele hele wezenlijke dingen die dan gebeuren. Een verlangen krijgen om Gods wil te doen. Dat is die honger naar gerechtigheid. Of de heiligmaking. Geen zonde meer. Tot zijn eer leven. Kennen we die verlangens? Tot bekering. Ja, iemand zegt tot bekering tot God. Ach, hij is een verterend vuur en een eeuwige gloed. Bij wie niemand wonen kan. Ja, vrees een eeuwige toorn tegen de zonde maar. Dat mag je wel vrezen. Onze God is een verterend vuur voor de zonde. En de zonde mag beducht zijn als die daarin volhardt. Dat die voor eeuwig verteerd zal worden in Gods toorn. Maar er is bekering. En daar word je toe geroepen. En ja, dan moet je niet vragen naar narigheid en zwarigheid. Maar naar waarheid en klaarheid, zeiden onze vaderen altijd al. Dan moet je vragen, Heere, mag wat u mij nu geeft ten goede voor me zijn? Mag dat me klein maken? O bekering, mag ik dan daardoor wakker geschud u de Heere te voet vallen? Er zijn dingen die komen dichtbij en die zijn er toch nog niet, hè? Die bekering. Wat bedoel ik nou? Ja, er kunnen dingen in je leven gebeuren dat je soms zou zeggen. Ah, oh, zou die jongen, zou die man, zou dat meisje, zou die vrouw nu bekeerd worden? Als er een ongeluk is in je leven. Met een ziekenauto naar het ziekenhuis gebracht moet worden. Zou het ernstig zijn? Als er een sterfgeval is in je familie. Je bent zo ontdaan. De dood is zo dicht bij je gekomen. Of als je ernstig ziek bent en de dokter mistroostend zijn hoofd schudt. Ik weet niet of ik daar wel wat aan kan doen. In tijden van oorlogsdreiging. Rampen. Terroristische aanslagen. Overspanning. Er kunnen dingen zijn die een mens helemaal overhoop werpen. En waarvan je zou zeggen, Oh, zou dat een bekering zijn? Als er al deze dingen een bekering meebrachten, wat zouden er dan veel bekeerde mensen zijn? Maar die zijn er dus niet zoveel. Dus al deze dingen brengen nog niet automatisch een bekering mee. Een ongeluk, sterfgeval, ziekte, terroristische aanslagen, rampen, overspanning of wat ik al opzomde, brengt nog niet automatisch een bekering mee. Weet u, we zeggen dan wel eens een hart wordt geploegd, hebben we vanmorgen ook nog gebeden. We danken of de Heer harten wil ploegen. Het binnenste naar buiten keren, het onderste naar boven halen. Dat gebeurt wel. Bij al die verschrikkelijke dingen wordt de mens wel van zijn stuk gebracht. Is er wel veel onrust en onzekerheid. En inderdaad is de ziel heel anders gesteld dan voor die tijd. Maar dat is nog geen waarachtige bekering. U weet het hoe het met de akker is, hè. Die geploegd is en geëcht is, moet ook bezaaid worden. Als er geen goed zaad in valt, komt er nog geen goede oogst. Zoals met dat hart ook, hè, dat geploegde hart. Er kan wel veel gebeurd zijn en ik wil erg onrustig en bang geworden zijn. Maar als het goede zaad van het woord er niet invalt en er niet gezegend wordt tot je bekering, dan ga je nog door. O, dat goede zaad moet er doen. En dan ga je zien wie God is en wie jij bent. Hij heeft me gestraft, maar nog niet nadat ik verdiende. Hij heeft me nog niet in de hel geworpen. Een begrafenis had er kunnen zijn, maar die is er nog niet geweest. Maar die hevige storm is niet genoeg, die aardbeving is niet genoeg, dat onweder is niet genoeg. Ik denk aan Elia, dat vuur, daar was de Heer nog niet in, maar in het zuizen van een zachte stilte. Het gaat dan toch om de komst van de Heer. Het gaat dan niet om schrikkelijke omstandigheden, maar om zijn komst tot je ziel. En die zit niet in die ernstige gebeurtenissen die gebruikt kunnen worden om je van je stuk te brengen. Maar het zit hem dan toch, in het krachtige werk van de Heilige Geest, die de roepstem van God in je hart legt en zegent tot je bekering. Bekering, waarachtige bekering, hier dat trotse, hoogmoedige hart moet verbroken. Je eigen wijsheid moet dwaasheid en duisternis worden. Dan moet ik sterven aan dat strevende bestaan. We zeggen het wel eens, hè. Die er moet van plek veranderen. Streven, dat is onze natuur. Moet sterven worden. Sterven aan alles wat van ons is. Waarachtige bekering. Zodat de ziel in de eenzaamheid zijn knieën gaat buigen. Weet u wat dat is? Ja, echt hoor. Om te bidden, niet wat af te raffelen. Maar je ziel uit te storten voor de Heere. Je zonde te gaan belijden. Als schuld. Hem te gaan vragen, niet alleen vergeving. Ja, ook. Maar ook vernieuwing van je hart en leven. De Heere echt nodig krijgen. Dat is een benodige Heere, wil u me leiden? Want ik ben mezelf niet toevertrouwd. Zo gaat het als God je bekeert. Zo ging het bij Paulus toen hij bekeerd werd. Dan krijg je een leidsman nodig. En je eigen wil, oh nee. En je hoogmoed, oh ba. Heere, trek u me. Dan zal ik u nalopen. Hoor ik de bruid ook zeggen. Kijk, en ik zei al, je hoeft niet te staan naar narigheid en naar zwarigheid. Maar van de waarheid en naar klaarheid. Als hij me maar leidt. Als hij mijn hand maar vat. En als hij me mij leidt op een weg die naar de zaligheid is. En dat kan zo onderscheiden zijn, gemeente. De ene weg is dieper dan de ander. Maar al Gods kinderen zullen leren zichzelf niet meer te kunnen vertrouwen. Mijn licht is duisternis en mijn gerechtigheid als schuld. En mijn vermeende vermogens onmacht. Oh, ik ben niet meer dan een vleeselijk zondig mensenkind. Ik heb genade nodig. Dat leren al Gods kinderen. En de een zijn weg kan scherper en harder zijn. We zeggen ook wel eens, de een sterft door het zwaard en de ander door de honger. Hier is er vrij in. Maar als je maar sterft aan alles wat van jezelf is. En het leven buiten jezelf in een ander zoekt. In de zaligmaker zoekt. Oh, en dan toch hoor, dan heeft Gods knecht de profeten die mens misgehad. Als hij zegt dat de Heere trekt met liefde koorden. Het touwen der liefde, de Heere zegt het eigenlijk zelf door hem. Dat is toch wat? Als de goede tierenheden des Heeren tot bekering leiden. En de Heere gaat je trekken met liefdekoorden. En je leert dat zijn dienst geen narigheid en zwarigheid is, geen slavernij is. Maar wat David zegt, uw liefdedienst heeft me nog nooit verdroot. Het is een liefdedienst. O, als de Heeren zich niet ontlaat in de hitte van zijn verdiende toorn. Maar als hij de ziel laat zien, grimmigheid is bij mij niet. Is er dan genade voor zo een? Mag je dan zo leren dat er een zaligheid is, die de hitte van Gods gramschap heeft geblust? Die een zaligmaker heet, maar ook is. Een overste leidsman, die de weg der zaligheid gebaand heeft, en die daarop brengt, en die daarop leiding wil geven. O, wat is het werk des Heren dan liefelijk? Wat is het dan wonderlijk? Als de beleving er mag zijn die hier door Gods kind en knecht Paulus is aangewezen. Wat wordt het dan als een wonder ervaren? Dat God voor zo een, zo goede tieren, zo verdraagzaam en langmoedig was. Maar je hebt niet genoeg aan die deugden, maar je bent terechtgebracht bij Christus. Aan wiens voeten je leert dat hij als vaders deugden verheerlijkt heeft om zo'n ellendige zondaar zalig te maken. O, dan is het kenmerk van de waarachtig wedergeborene van de bekering dat hij niet meer gevonden wordt dan een onwaardig mensenkind. Onmachtig, onwaardig en dan toch geroepen en dan toch getrokken, opgezocht, uit welbehagen. Om Gods deugden te verheerlijken. Ware bekering zal altijd zijn tot eer van de Heere. En brengt de zondaar aan de voeten van de zaligmaker. Heeft u een betere plek? O, de apostel Paulus heeft het hier aangewezen. Wee wie de rijkdom van Gods goedertierenheid en verdraagzaamheid en langmoedigheid veracht. Die de bekering waartoe het lijden moet, niet nodig heeft. Dan geldt wat in vers 5 staat. Maar naar uw hardigheid en onbekeerlijkheid vergadert u zelf toorn als een schat in de dag des toorns. En de openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods, welke niet vergelden zal naar zijn werken. Maar wat wel tot bekering leidt, daar geldt vers 7. Degene wel die met volharding in goed doen, heerlijkheid en eer en onverderfelijkheid zoeken, het eeuwige leven. Amen. Heere, we zeggen u dank dat u ons uw woord geeft. Wat ons de weg der zaligheid zo liefelijk voorhoudt. En u smeken we. Heere, red ons van die schrikkelijke strik. Om de rijkdom van uw goedertierenheid, verdraagzaamheid en langmoedigheid te verachten. Te misbruiken in het verharden in de zonde. Maar wil u het werken door uw geest, dat we door verbroken aan uw voeten komen. Dat we de zaligheid gaan zoeken bij de zaligmaker. Tot u bekeert, afgebracht van al wat van ons is. Om te leven van uw verdiensten, o gezegende Heere Jezus Christus. Heere, wil u de prediking van deze dag zegenen. Neem weg wat van de mens is. Maar zegen wat van u is en werk erdoor. Zodat de duivel de verliezer is. Zorg hier in de gemeente, Heere. Voor de broeders van de kerkraad. Vervul de lege kansel, zo smeken we. Gedenk onze oude broeder Meinders, ook in zijn omstandigheden, Heere. Geef hem een blijkje van uw liefde. Wil hem opzoeken en verkwikken. Ondersteun naar het lichaam, maar sterk vooral door uw genade. Zorg u naar hem, u weet dat er ieder nodig heeft, ook als we huiswaarts gaan. Bewaar voor gevaren, voor ongelukken, voor ziekten, maar toch ook voor zonden. Doe ons uw koninkrijk en zijn gerechtigheid zoeken, zo smeken we u. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot, gemeente uit Psalm 145. En daarvan het derde vers. Op Psalm 145 zingen we vers 3. Zij zullen uit de volheid van het gemoed, gedachtig aan de beelden overvloed van uw gunst, die roemen wij elkeen. En juichen van al uw gerechtigheden. De Heer is goed en vriendelijk en weldadig. Barmhartig, mild, langmoedig en genadig. Hij doet zijn gunst aan allen klaar bemerken. Zijn goedheid is verspreid op al zijn werken. Wij zingen dit derde vers op Psalm 145. ontvangt de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Zegen.